Geliefde gemeente, vanavond willen we stilstaan bij een bepaald aspect van het gebed. Over het gebed dat de Heere aangenaam is. Dat is toch een gebed dat door de Heere wordt gehoord en door de Heere wordt verhoord. En de vraag komt dan al gauw boven als het gaat over een Gode aangenaam gebed. Wat is dat dan? Waar moet dat dan aan voldoen, zodat het voor God aangenaam is? We willen daar deze avond naar luisteren aan de hand van de geschiedenis van Elia op de Karmel. We lezen ook in de brieven van Jacobus, de brief van Jacobus, iets over het gebed van Elia. Dat het krachtig gebed van de rechtvaardige veel vermag. En dan wordt er gezegd, Jacobus 5, vers 17, Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. En hij bad wederom en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Het staat er zo heel eenvoudig, in 2 versen. Met een tussenpozen van 3,5 jaar. Maar dat wordt even in 2 versen beschreven. Elia bad dat het niet zou regenen en het regende niet. En hij bad dat het weer zou regenen en het regende. Wat hij bad, gebeurde ook. En hoewel het er zo eenvoudig staat, dringt de vraag toch op. Wat is daar nou het geheim van? Als we bedenken dat Elia een mens is van gelijke beweging als u, als jij en ik. Een mens die zondaar is. En toch een Gode aangenaam gebed. We willen er naar luisteren vanavond. Een Gode aangenaam gebed aan de hand van de tekstwoorden die ik u gelezen heb. We letten allereerst op de inhoud van het gebed. En in de tweede plaats op de tijdstip van het gebed. Een Gode aangenaam gebed, de inhoud van het gebed en het tijdstip van het gebed. In gedachten zijn we op de Karmel. Het volk is bijeengeroepen op aanwijzing van Elia. Het volk leidt al 3,5 jaar onder de straffen van de Heere. Ja, en dat was weliswaar door eigen schuld. Er was een geweldige droogte onder Israël. 3,5 jaar had het niet geregend. En vele vrouwen, kinderen en mannen waren in die hongersnood gestorven. En het trieste is dat in die periode van 3,5 jaar onder het volksleven geen verandering is opgetreden ten goede. Het volk keert zich nog steeds af van de Heere. Maar het wonder is dat de Heere in zijn soevereine genade, zijn genade die hij niet verplicht is om te verantwoorden en toch schenkt. En dat hij uit oneindige goedheid toch naar het volk wil omzien. Terwijl het volk nog steeds de Baals volgt. Maar dan krijgt Elia, de profeet, de opdracht van de Heere om naar Ahab te gaan. Want de Heere zal regen geven op de aardbodem. En wanneer dan Elia in vertrouwen op de Heere naar de koning Ahab staat, en dat was niet zonder risico, want Elia werd gezocht en Ahab wilde hem immers doden. Maar als Elia dan in gehoorzaamheid aan de Heere voor Ahab verschijnt, dan krijgt Ahab de opdracht om het volk te verzamelen op de Karmel, inclusief de Baalpriesters en de profeten die Jezebel onderhield. En zo gebeurt het ook. Dat kan ook niet anders. Een Ahab is ook in de handen van God. En daarom doet Ahab wat Elia gebiedt. En wat gebeurt er dan op de Karmel? Nou, u kent de geschiedenis. Elia geeft opdracht om een jonge stier, een var, te offeren. De Baalpriesters krijgen daartoe eerst de gelegenheid. Alleen mag er geen vuur gebracht worden bij dat offer. De God die vuur zendt uit de hemel, of de God die vuur geeft, die zal blijken de waarachtige God te zijn. En de Baalpriesters krijgen dan eerst de gelegenheid. Zij zijn met de meesten. Elia zegt, ik ben maar alleen. Gaan jullie maar eerst. En de Baalpriesters, die doen precies wat is afgesproken. Er wordt geen vuur gevoegd bij dat altaar. De var is neergelegd. En ze beginnen om Baal te bewegen vuur te geven. 3 uur lang. Of heel de morgen tot de middag tot 12 uur dansen ze rondom dat altaar om Baal te bewegen vuur te geven. En ze scanderen achter elkaar totdat ze in trance raken. Baal antwoord ons, Baal antwoord ons, Baal antwoord ons. Maar als het dan 12 uur in de middag is, dan is er nog niks gebeurd. De leer die gaat met de Baalpriester spotten. En dan gaan de Baalpriesters nemen hun messen en hun priemen en gaan ze zichzelf snijden. Zijn ze helemaal bebloed in de hoop dat Baal dat zal zien en dat hij medelijden zal hebben en dat het hem aangenaam is en dat hij vuur zal geven. Maar er kwam geen antwoord. En dan komt het moment waarop Elia zijn jonge stier mag offeren. Het altaar dat daarvoor bestemd is, lag verbroken. Dat zegt iets over de dienst van Israël aan de Heere. Die was er niet meer. En Elia bouwt dat altaar weer op. En hij legt de jonge stier op dat altaar naar de voorschriften van Mozes. Verschillende onderdelen worden erop gelegd. Elia heeft gedaan ook zoals was afgesproken. Geen vuur bij het altaar. Maar Elia doet nog meer. Hij giet maar liefst 12 kruiken water over het altaar. Alles is doorweekt van water. En om het altaar heeft Elia ook nog een greppel gegraven, zodat het water rondom dat altaar blijft. Niemand zal nog Elia kunnen beschuldigen dat hij stiekem vuur bij het altaar heeft gedaan. Want dat is onmogelijk. En dan gaat Elia bidden. En daar gaat het ons toch om vanavond. Het gebed wat hij bidt. Hij gaat roepen tot de Heere. Ja, tot de Heere. Zo had hij het ook gezegd in vers 24. Ik zal de naam des Heeren aanroepen. De naam van de Heere. Dat is ook het eerste wat we lezen in het gebed van Elia. Het adres van zijn gebed. Heer, met allemaal hoofdletters. De God van het verbond. De God van Abraham, Isaac en Israël. Dat is de God van de aartsvaders. En waarom worden zij met name genoemd? Omdat hij die God is. Die met zijn volk in een bijzondere verhouding is getreden. Een verbond heeft gesloten, eenzijdig, met Abraham. En met zijn nageslacht. En hij heeft dat verbond aan Isaac bezegeld met een eed. En aan Israël bevestigd met de 10 geboden. De God die trouw blijft aan zijn eigen woord. Op die God doet Elia een beroep. Omdat God in het verleden een eenzijdig werk heeft gedaan. Dat kwam immers uit God zelf op. En datzelfde is ook nu weer nodig. Dat God uit eenzijdige liefde naar Elia en naar het volk zou willen omzien. En daarom doet hij een beroep op die geweldige naam van God. Heer. En vervolgens vraagt hij 4 dingen. Allereerst zegt hij dat heden bekend worden dat gij God in Israël zijt. Dat gebed, dat herhaalt Elia in vers 37 nog een keer. Dat is dus het belangrijkste. Dat is ook het voornaamste. Dat is het eigenlijke gebed van Elia. Dat God zich bekend zal maken. En dat daardoor ook zal blijken dat Israël een God heeft die leeft. En let erop. Let erop dat Elia dus niet bidt. O Heere, wil ons nu regen geven. Of dat hij bidt. O Heere, wend toch uw oordelen na 3,5 jaar toch van ons volk af. Nee, het eerste wat Elia bidt is dat de Heere zich bekend zal maken. Dat is dus nog belangrijker. Probeert u het zich eens in te denken als het al mogelijk is. Een land dat geteisterd wordt door droogte. Maar Elia verlangt allereerst dat God zich na die 3,5 jaar zal willen openbaren. Dat is dus het belangrijkste. Waarom? Omdat God zoveel tekort is gedaan. Omdat met God met dit volk zo tekort is gekomen. Gods naam, Gods eer werd door dit volk verduisterd door de zonde. En Elia kan dat niet verdragen. En daarom bidt hij allereerst of dat de Heere opnieuw zou willen bewijzen dat hij Heere, God van Israël is. Is dat voor u ook zo belangrijk? Dat God nou tot zijn eer komt. En kunt u het ook niet hebben als de naam van God wordt ontheiligd? Nee, niet alleen door ons land en volk en niet alleen door uw buren misschien, maar door uzelf. En dat het je verdriet geeft en dat het je pijn doet. Dat ik God op het hoogst heb misdaan. En dat ik van het heilspoor ben afgegaan. Is dat nou ook een grondtoon die telkens weer terugkomt in uw gebed? Want ook na ontvangen genade kom je er toch steeds meer achter. Dat je zo'n dwaalziek hart hebt en dat je niet beter bent dan het volk ten tijde van Agab. Want weet u, voordat we er erg in hebben, wordt ons gebed vervuld met de zorgen en de moeite van het leven. Dan beginnen we ons gebed en dan komt al gauw, ja, wat u zo hoog zit. Wat u zo diep heeft geraakt die dag. Of de moeite van elke dag, die zorgen waar u mee rondtopt. En dat verdriet dat er is gekomen in uw leven en dat drukt zo zwaar op u. De dingen die betrekking hebben op de zorgen van dit leven. En begrijpt u me alstublieft goed. Dat zijn zaken die allemaal een plaats mogen hebben in het gebed. Dat is de Heer aangenaam hoor. Stort voor hem uit uw ganse hart. Maar dan wel uw ganse hart. En niet alleen in allereerste dingen van dit tijdelijk leven. Want voor je het weet wordt dat voor ons het belangrijkste. En de Heere wil zijn volk en kinderen nou leren wat het belangrijkste is. Zijn naam en zijn eer. En dat vinden we toch eigenlijk ook terug in dat volmaakte gebed wat de Heer Jezus aan zijn kerk heeft geleerd. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Daar begint het toch mee. En dat is toch de toonzetting voor heel het gebed. Het is het nodig dat de Heilige Geest ons dat leert voor het eerst. Maar ook telkens weer opnieuw. Dat betekent zelfverloochening. Gedreven worden door de liefde van de Heere. Om zijn naam en om zijn eer. En dat wordt dan toch ook het eerste. Als ons hart vervuld wordt met de liefde van de Heere. Dan krijgt Hij het toch voor het zeggen in ons hart en leven. En dan wordt zijn naam toch het belangrijkste. Dan gaan we daar toch iets van verstaan. Van de worsteling van Elia. Niet de droogte is het allereerste probleem. Maar de naam van de Heer. Die door de zonde wordt verduisterd. Dat Gods naam wordt besmeurd en gelasterd. En vandaar dit gebed. En Elia vervolgt. Dat is zijn tweede bede. En dat ik uw knecht ben. Waarom bidt Elia dat? Dat het volk ook bekennen dat hij de knecht van God is. U moet dat niet zo opvatten dat Elia zich in al die jaren ook miskend heeft gevoeld. We vinden hier niet een Elia die beledigd is. Omdat hij al die jaren door Agab werd gezocht. En niet door Agab en Izebel werd erkend als de profeet van de Heere. Elia pleit hier niet voor eerherstel, maar het is verbonden aan die allereerste bede. En dat ik uw knecht ben, dat houdt verband met dat heden bekend worden dat gij God in Israël zijt. Want Ahab deed net alsof Elia geen profeet van God was. Alsof Elia wel genegeerd kon worden en daarmee dus ook het woord van God genegeerd kon worden. En Elia zegt, als ik nou erkend word als uw knecht, dan wordt u immers toch ook erkend als de Heere, als de God van Israël. En daar gaat het Elia om. En tegelijkertijd horen we in dat korte zinnetje ook een diepe tonen van ootmoed. Dat ik uw knecht ben. Een knecht. Niet meer dan dat. Iemand die maar gewoon luistert naar u en gewoon doet wat u zegt. En ook niet meer. Dat ik alleen maar uw woorden naspreek en niet meer. Dat ik gewoon een loopjongen van u ben. Daarin verblijdt Elia zich. Dat God hem verwaardigt om een knecht te zijn. En dat dat nu ook erkend mag worden. En ten derde, dat ik deze dingen naar uw woord gedaan heb. Deze dingen naar uw woord gedaan heb. Naar uw woord. Maar ze deden net alsof Elia met een eigen woord was gekomen. Want Ahab gaf Elia de schuld van de droogte, van de honger en van de dorst. Van de velen die omgekomen waren. Hij wordt immers beschuldigd als de beroerder Israëls. Elia, het is jouw schuld dat land en volk zo lijdt. En Elia bidt, Heere, laat duidelijk zijn dat ik alleen maar heb gedaan wat u tot mij had gesproken. Toen u zei dat er geen regen en dauw zou zijn in het land, dat ik dat heb gedaan naar uw woord. En dat ik dat niet deed omdat ik het volk haat of omdat ik Ahab haat. Omdat ik een vijand ben van Ahab. Maar dat ik het heb gedaan omdat u het zei, in gehoorzaamheid. En dat ze dat mogen zien. Nee, Elia voelt zich hier geen slachtoffer. Maar hij wil dat God erkend wordt in zijn woord. En dan het vierde. Dat hij opnieuw heeft gebeden in vers 37. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij God zijt. We krijgen dus die herhaling. Dat was de eerste. En daar hielden die andere gebeden, twee gebeden nadrukkelijk verband mee. Maar nou bidt Elia ook. En dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Misschien een wat moeilijke zin. Achterwaarts omgewend hebt. Wat betekenen die woorden? Nou, dat God nou het hart van het volk heeft omgewend, afgetrokken van de Baaldienst. Dat God nu, dat nu ook zal blijken, dat God het hart van het volk van de dienst van de Baal aftrekt en toetrekt naar de dienst van de Heere. Wat bidt Elia om? Nou, niet anders dan om de bekering van Israël. Bekeer toch, Heere, uw volk. En laat toch blijken dat u het volk hebt bekeerd. Ze waren immers met hun hart van God afgedwaald. En ze waren hun eigen wegen gegaan. En Elia bidt, breng ze toch terug. Breng ze toch af van de weg van het verderf. En breng ze toch op de weg van het leven. En met diepe bewogenheid bidt Elia hier om het behoud van het volk van God. Het volk waarvan geldt dat nauwelijks meer iemand is die zich tot de Heere heeft bekeerd. En daarin zien we dat het hart van Elia vervuld is met de liefde van God en met de bewogenheid. Iets van de bewogenheid van de verbond. God leeft ook in het hart van Elia. Elia verlangt ernaar dat de Heere krijgt waar hij recht op heeft. Namelijk de bekering van het volk. Hij verlangt ernaar dat de Heere de belofte van het volk zal vervullen. Hij verlangt ernaar dat het hart van het volk wordt verbroken. Dat het zal smeken om de genade van God. Elia had immers al eerder het volk opgeroepen tot bekering. En dat het volk vervolgens ongehoorzaam is gebleven, dat is eigen schuld van het volk. Dat is de volle verantwoordelijkheid van het volk. Elia had het volk er zo nadrukkelijk op gewezen in vers 21. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Bekeer je nou toch? En dan het aangrijpende. En het volk zei niet één woord. Het volk zei niets. Het volk bleef zwijgen. Zwijgen in ongeloof. Zwijgen met een onverbroken hart. En Elia denkt, hoe zal het ooit goed komen met het volk? Want als het volk wordt overgelaten aan zichzelf, dan maken ze de verkeerde keus. Altijd weer. En hoe zal het zich kunnen veranderen? Hooguit een uiterlijke verandering. Maar die innerlijke verandering, dat doet het volk niet. En zolang God dat volk niet verandert, zal het ook niet veranderen. Zal het zich van de Here afwenden. Hoe kan het anders? Als God genadig ingrijpt. Als hij het verstand van het volk gaat verlichten, het hart gaat openen en de wil van het volk gaat ombuigen. Elia belijdt hier voor de Here dat het volk zo diep afhankelijk is van de overmacht van Gods werk, van Gods geest, opdat het hart open gaat, opdat het hart ingewonnen wordt voor de Here en zijn dienst. Er is overmacht van Gods geest nodig, wil een zondaar op de knieën komen. En Elia beseft, God is dat aan het volk niet verplicht. En God doet geen onrecht als hij aan dit volk voorbij gaat. Maar Elia doet een beroep op de naam van de Heer. En op het woord van de Heer. En van dat woord wil de Heer toch niet af en kan de Heer toch niet af. En Gods naam blijft toch dezelfde. En God ijvert toch voor zijn naam en eer. Heere, laat toch blijken dat u het hart van het volk om kunt wenden en wilt veranderen. Wil het bekendmaken dat u dat doet. Dat bidt Elia hier. Hij bidt hier om de bekering van het volk. Hebt u het ook al gemerkt? Dat u ook zo'n hart hebt. Dat hooguit de dingen wat uiterlijk kan veranderen. Maar heb je het ook al erkend voor de Heere, Heere, grijpt u toch in met uw geest in mijn hart en leven. Want anders ga ik mijn eigen wegen en dwaal ik verder van u af. Zo ellendig, zo aangevreten door de zonde, zo verdorven en dat door eigen schuld. In een ootmoedig gebed dat de Heere beleidt en bidt, bekeer mij Heere, zo zal ik bekeerd zijn. Doet u toch uw werk in mijn leven. Want anders ontvangt u in mijn leven niet de eer die u toekomt. En anders zal ik onmogelijk zalig worden. Anders dwaal ik zomaar weer af als een schaap dat onbedacht en soms heel bedacht de herder verliest. Dat u toch uw verlossingswerk doet in mijn leven. Trek mij toch met koorden van liefde. Overtuig mij toch van uw waarheid. Doe het toch ook bij mij, Heere, doe mij u kennen. Nou, dat heeft Elia hier ook gebeden voor het volk. En heel het volk heeft dat gebed gehoord. Het is maar een heel kort gebed geweest van Elia. Ook een heel eenvoudig gebed. Elia gebruikt geen omhaal van woorden om zijn nood bij de Heere te brengen. Elia doet ook niet zijn best om ten aanhoren van het volk wat mooier te bidden, met wat mooiere zinnen. Alsof dat voor God aangenaam zou zijn. Elia gaat ook niet net als de Baalpriesters bij het altaar opspringen. Hij haalt nog minder een mes tevoorschijn onder zijn kleed vandaan om zich te verwonden. Elia gaat niet zijn best doen voor God. Hij gaat zich niet extra inspannen, zodat God reden vindt in Elia om te horen. Dat is God niet aangenaam. Het is een eenvoudig gebed. Het is een ootmoedig gebed. Het is ook een dringend gebed. En dat is de Heere aangenaam. Hoor maar wat Elia bidt. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. Ja, het klinkt bijna alsof Elia God gaat dwingen. En dat kan toch niet? Wij kunnen God toch niet dwingen? Nee, zo mogen we het inderdaad niet opvatten. In die zin, zoals een kind bijvoorbeeld bij een vader of moeder kan proberen dingen af te dwingen. En kan blijven zeuren, zodat een vader of moeder op een gegeven moment zegt van, nou ja, vooruit dan maar, dan ben ik van dat gezeur af. Ik zou wel kunnen zeggen dat Elia hier dwingt, maar dan in een andere zin. Elia dwingt hier God om te ijveren voor zijn naam en voor zijn eer. Elia dringt bij de Heere aan of dat hij toch wil denken aan het volk en het volk zalig wil maken. Hij dringt bij de Heere aan met het oog op de verbondstrouw van de Heere. Zoals Jacob worstelde, ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegent. Gena, o gena God, geef ons gena. Voelt u dat de nood ook hoog is bij Elia? Dat de nood dringt. Er zit drang achter. En kunt u dat meevoelen? Als het gaat over de naam van God in uw leven en de eer van God. En als het gaat over uw eigen zaligheid. Dat er drang achter zit. En dat u bij de Heere aanhoudt. Heere, help toch. Verlos mij toch. Red mij toch. Want wat blijft er anders over van uw eer in mijn leven? En wat komt er anders nog dan terecht van uw verbond in mijn leven? Zou de Heere dat gebed van Elia willen horen? Wat denkt u? Ja, wij weten de afloop al. Dus u zegt, natuurlijk wil de Heere dat horen, want dat lezen we toch. Ja, maar waarom wil de Heere dat dan horen? Waarom is dit gebed voor de Heere nou aangenaam? Is dat omdat Elia bidt in ootmoed? Is dat aangenaam voor de Heere omdat Elia verbroken is voor de Heere? Dat is toch voor de Heere aangenaam? Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. We hebben het gezongen. Ja, dat is waar. Maar toch is dat niet de grond voor de verhoring van het gebed. God zegt nooit, omdat u nou een verbroken hart hebt, daarom is het mij aangenaam. De Heer zal nooit zeggen, omdat u nou oprecht uw schuld hebt beleden, daarom wil ik u horen. God heeft nog nooit een bidder verhoord om iets in die bidder. Ja, maar dat is toch wel belangrijk, dat je verbroken van hart bent en verslagen van geest, en dat je je schuld voor de Heere beleeft, en dat je dat gaat inleven voor de Heere. Ja, dat is inderdaad nodig. Maar dan niet anders als de weg waarin de Heere het gebed wil horen. Nooit de grond voor het gebed. Dus als er maar één gedachte bij u opkomt, van ja, maar ja, mijn bidden is natuurlijk ook helemaal niks, dus het kan ook nooit wat worden. Dan zoekt u het altijd nog weer in uzelf. Waar vinden we dan de grond voor de verhoring van het gebed? Nou, dat vinden we in zekere zin in het tijdstip waarop Elia bidt. Dan ga ik naar het begin van vers 36. En het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde. Waar gebeurt dat? Welk spijsoffer bedoelt Elia eigenlijk? Dat is het spijsoffer dat op dat moment niet op de Karmel wordt gebracht, maar wat in Jeruzalem wordt geofferd. En op het moment dat het spijsoffer in Jeruzalem wordt geofferd, op dat moment gaat Elia bidden tot God. Wat is dat, het spijsoffer in Jeruzalem? Nou, dat is het avondoffer wat elke dag, het morgen en het avondoffer, wat elke dag in de tempel in Jeruzalem werd gebracht. 3:00 middags. Het avondoffer, dat was een brandoffer en vervolgens een spijsoffer. In Exodus 29 kunnen we daar de beschrijving van lezen. Een dagelijks offer dat spreekt van het wonder dat God voortdurend naar zijn volk wil omzien in zijn trouwe zorg. En dat de Heere naar dat volk wil blijven omzien. Ziet u, tot 12 uur hadden de priesters hun best gedaan, de Baalpriesters. In een scanderen: Baal, antwoord ons. En toen gingen Elia met ze spotten. En toen hebben ze alles gedaan om de Baal te bewegen. En toen was de grootste deel van de dag voorbij. Toen was het 3 uur 's middags. En toen was er nog maar 1,5 uur over voor Elia. Maar het is genoeg. Elia bouwt het altaar weer op. Hij slacht die var, die jonge stier. En op dat moment, terwijl Elia bezig is, wordt in Jeruzalem het brandoffer gebracht en het spijsoffer gebracht. En dan gaat Elia bidden op de Karmel tot de God van het verbond. Waarom op het moment van het spijsoffer? Elia maakt daarmee duidelijk dat er een verband is tussen wat er op de Karmel gebeurt en wat daar in Jeruzalem gebeurt. De profeet Elia doet hier profetisch werk. En daarin heeft het de Heilige Geest goed gedacht om dat zo in Gods woord te verwoorden, dat er een profetie in doorklinkt, ook voor ons. Heel het volk moet het horen en moet het zien. Ja, dat Elia hier profetisch te werk gaat, Dat blijkt ook zo duidelijk in de tekst, in een hele kleine aanwijzing. In heel het hoofdstuk wordt alleen maar gesproken over Elia, zonder verdere aanduiding. Maar in onze tekst, vers 36, staat dan: en het geschiedde nu dat de profeet Elia naderde. Daar wordt zijn ambt bij genoemd, omdat Elia hier duidelijk profetisch werk doet. Wat is de profetie? En in het licht van het Nieuwe Testament weten we dat toch. Dat eeuwen later, ook ten tijde van het spijsoffer, een offer op Golgotha wordt gebracht. Terwijl in Jeruzalem in de tempel het avondoffer wordt gebracht, wordt er buiten Jeruzalem op de kruisheuvel Golgotha het offer gebracht. Als Jezus Christus zijn leven stelt in de plaats van zondaren, in de plaats van zijn volk. Als hij zichzelf tot een brandoffer heeft gesteld. En het voorhangsel scheurt van boven naar beneden. Dat is ten tijde van het avondoffer. Ook dan, net als hier op de Karmel. En de profeet gaat bidden. In een oud-testamentische bedeling, zeggen we dan. En de profeet die beseft dat hij alleen maar kan offeren en kan bidden in verband met het avondoffer dat in Jeruzalem wordt gebracht. Dat offer dat heen wijst naar het offer dat eens gebracht zal worden op Golgotha's kruisheuvel. Ik zeg niet dat Elia daar toen natuurlijk zo zicht op had, maar alle offers die gebracht werden in de tempel, ze verwezen toch naar het offer dat eens gebracht zou worden. Kijk, en daar ligt nou het geheim van de verhoring van het gebed. Van een gode, aangenaam gebed. Namelijk een gebed dat verbonden is aan het avondoffer. Het avondoffer dat spreekt van een veel heerlijk offer. Het offer van de Heer Jezus Christus. En dat is wat het volk moet leren. Er kan alleen maar vuur uit de hemel komen als er genoeg is gedaan tot betaling van de zonde van het volk. God kan alleen maar verandering geven wanneer er aan zijn recht is voldaan. Wanneer er voor de zonde volkomen is betaald. Gebeden die gedrenkt zijn in bloed, die zijn God aangenaam. En als Israël dat moet leren, dan moeten u, jij en ik dat ook leren. Want bidden is nog geen bidden. Het is pas echt bidden als het gegrond is in het offer van de Heer Jezus Christus. Bidden is alleen bidden als het gebeurt in de naam en naar de wil van de Heer Jezus Christus. We hebben toch geen waardigheid, zeggen we dan, en we hebben geen verdiensten. De Heer kan toch niet naar ons horen? We hebben niks. God kan niet naar een mens horen. We hebben het alleen maar verzondigd. Paulus zegt, wij derven de heerlijkheid Gods. Wie kan voor God bestaan? En dan toch bidden, als alles ons aanklaagt? Wij kunnen toch niet zomaar tot God gaan? Wij hebben God op het hoogst misdaan. Is er dan nog hoop? Ja, er is hoop. Omdat God het gebed hoort op grond van het offer van zijn zoon. Omdat hij getorend heeft op zijn zoon in plaats van zijn volk. En daarom, gemeente, wij moeten leren bidden ten tijde van het avondoffer. Daarmee bedoel ik, wij moeten leren bidden in verbondenheid aan het offer. De Heer Jezus Christus, die zijn leven heeft gesteld voor zondaren. Want ons bidden is alleen maar aangenaam voor God als het is naar de volkomen gerechtigheid van God. En dat kan alleen maar als Hij ons aanziet in zijn lieve Zoon. En daarin ligt nou juist ook de beleving van de afhankelijkheid van de Heer. En het besef van je zonde en je schuld. Daar ligt ook de beleving van je ootmoed voor de Heer. Als je gaat zien met de ogen van het geloof op dat offer op Golgotha gebracht. Gods gerechtigheid, volkomen. En dat voor mijn ongerechtigheid. Ik arm en ellendig in mijzelf. Maar God zit op mij neer in gunst om de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Dat is de sleutel tot de schatkameren van het verbond van God. En daar komt het nou op aan. Dat wij op onze levensreis iets kennen van dat gebed. Een gebed, ja, waar je bidt voor je eigen zaligheid. Dat is nodig. Want je hebt de schuld voor God. Een gebed om de eer van God. En dan moet u dat niet tegen elkaar uitspelen. Zeggen van ja, nou krijg ik toch de indruk dat ik van dit gebed leer dat het allereerst om de eer van God moet gaan. En dat is natuurlijk ook waar. Want denk niet dat dat in strijd is met het bidden van uw eigen zaligheid. Want de Heer maakt zo duidelijk dat de zaligheid van zondaren nou verbonden is aan zijn naam en aan zijn eer. En dat het tot Gods eer is als jij tot bekering komt. En dat het tot oneer is als u onbekeerd blijft. En daarom bid maar veel hoor, om uw eigen zaligheid. Want dat is tot Gods eer. Maar waarom zou je zalig willen worden? Is het omdat de liefde van God je zo verwaard is geworden? Is het omdat je God zo graag zou willen kennen als je schepper en als je redder? En dat is wat je moet leren. En telkens weer opnieuw. Dat de Heere dat gebed wil horen en zal horen. Om Jezus wil alleen. Aan uw kant alles verzondigd. Maar aan de kant van Christus alles verworven, verdiend. Hebt u daarom verwachting van deze naam? Als Elia daar het gebed mee begint, met de naam van de Heere, daar ligt de enige grond, de enige hoop. Die grote naam, Heere, die heel in het bijzonder is uitgedrukt in de Heer Jezus Christus. Dat is de Heere aangenaam. En dat blijkt toch ook uit het antwoord dat de Heere geeft op het gebed van Elia. Eigenlijk hoort die tekst er ook bij. Maar we hebben geen gelegenheid meer om al die elementen ook nog uit te diepen. Het antwoord dat de Heere geeft. Maar zoveel is wel duidelijk uit het antwoord van de Heere dat hij het gebed heeft verhoord. Dat het gebed hem aangenaam is. Want hij antwoordt. Maar wat een antwoord. Want uit dat antwoord blijkt dat de Heere barmhartig en genadig is. En groot van goede tierenheid. Het antwoord van de Heere, dat is even wonderlijk als dat de Heere zelf is. En is even wonderlijk als dat de Heere altijd werkt. Wat is het wonderlijke? Dat God altijd meer doet dan gebeden wordt. Dat is altijd zo. De Heer doet altijd meer dan Gods kerk bidt. Gelukkig maar. Want anders zouden we nog altijd tekort komen. Zou God nog niet tot zijn eer komen? Hij weet volmaakt hoe hij het beste kan antwoorden op de gebeden van zijn kinderen. Immers, de Heer had ook anders kunnen tonen dat het gebed hem aangenaam was. De Heer had toch ook gewoon een bliksem uit de hemel kunnen geven, dat het offer trof en waardoor het offer in brand ging, langzaam maar zeker. Maar dat doet de Heer niet. Want de Heer weet hoe dwaas een mens is. Dat de mens dan gaat redeneren. Tjok! Dat is nou ook toevallig. Precies als Elia bidt, komt er een bliksem uit de hemel. Dat komt natuurlijk niet omdat er een God is die leeft. Dat is waarschijnlijk een natuurverschijnsel. Dat is toevallig. De Heer antwoordt met een ontzagwekkend, huiveringwekkend vuur uit de hemel. Niet met bliksem, maar met vuur. En hij zet heel dat altaar in vuur en vlam. Iets wat onwaarschijnlijk is. Dat gebeurt. Dat tegen de natuurwetten ingaat. Vuur, dat gaat omhoog. Maar God zendt vuur van boven naar beneden. En zet heel dat altaar in een vuurzee. Het vuur van boven. En dat is ongewoon. En daarin toont God dat hij een hoorder is van het gebed. Wat kan het bestreden worden? Heel persoonlijk ook. Zal de Heere mij wel willen horen? Merkt hij wel op, zeker als je het gevoel hebt dat de Heere zich doof houdt. En dan bid ik ook nog wel om die dingen waarvan God bevolen heeft dat ik erom zou bidden. Het lijkt wel alsof de gebeden niet aankomen bij God. En dan kan die vraag bovenkomen. Is het omdat ik niet goed bid? Is het geen aangenaam gebed? Nou, we hebben ons daarop te onderzoeken. Daar ging het vanavond over. Maar de Heere hoort. Wanneer het ons om Hem te doen is. Wanneer we voor Hem leren buigen. Pleitend op zijn eigen naam. Wanneer we leren bidden om alles wat Hij bevolen heeft. Hij hoort echt hoor. Hij antwoordt. En dan kan het wel een bijzondere beproeving zijn. Als dat antwoord uitblijft. De Heere kan dat willen gebruiken. Om u te leren aanhoudend te blijven bidden. Om u te leren dat er inderdaad in u ook helemaal niets is waarom de Heere zou antwoorden. Maar dat hij u wil leren dat hij alleen maar antwoordt om de verdiensten van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat je nog meer leert pleiten op zijn verbond. Maar laat dit antwoord, dat overweldigende antwoord van de Heere, voor u een bevestiging zijn. Dat de Heere getrouw zijn woord houdt. En dat hij nog meer doet dan dat u kunt bedenken. En dat hij daarom het vertrouwen waard is. Vertrouwt u het hem toe. Dat hij in uw leven zal doen dat hem aangenaam is. En dat strekt tot zijn eer. Als de Heer je leert door zijn geest hem dat toe te vertrouwen. Dan zul je veel op de knieën te vinden zijn. Dan krijg je drang. Heere, antwoord, opdat u tot uw eer komt, opdat ik zalig zal worden, want u bent het waard om geëerd en gediend te worden. U bent toch de hoorder van het gebed? Dat is de Heere aangenaam, om Jezus wil.